Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Ja, games, dames en heren. Als je kinderen hebt, dan weet je hoeveel tijd en energie en aandacht kinderen daarvoor hebben. Ze zijn leuk, soms leerzaam en vaak verslavend. Hoe kunnen we games in onze organisaties gebruiken? We gaan straks in gesprek met Willem-Jan Renger. Hij is hoofd van de innovatiestudio en gamification expert van de HKU. Welkom bij People Power Change, want om mee te kunnen in met de razendsnelle veranderingen moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen? In People Power Change gaan Jeroen Buescher en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze de Change Agents, de inspiratiebron voor gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe ze denken, maar vooral hoe ze doen. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power op je telefoon, dan kan dat via WhatsApp. We hebben dat heel oldschool geregeld. Sla dan je nummer, ons nummer op. Je eigen nummer weet je waarschijnlijk wel, maar ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ging dit nou te snel? Dacht je, wat is dat nummer nou precies? Je hoeft niet terug te spoelen. Ga naar onze website peoplepower.radio en daar vind je het. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power.
Ja, en wat geweldig dat u wederom aan uw radio gekluisterd zit. Hier Jeroen Buescher samen met Glenn van den Burg bij People Power Change, waarin we gaan kijken hoe mensen de katalysator tot verandering kunnen zijn. En zoals Glenn al aankondigde, wij zijn hier met Willem-Jan Renger. Hij leidt de innovatiestudio op de HKU en is een gamification expert. Nou, vanuit mijn vak ben ik altijd geïntrigeerd geweest in de mogelijkheden van gaming. Gaming als verandervehikel. En daar gaan we met Willem-Jan over in gesprek. En Willem-Jan, de traditie eist dat de eerste vraag van deze show altijd dezelfde is. En die is, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
Nou, ik denk dat het twee dingen zijn die ik nodig heb om te veranderen. De eerste is een beetje ruimte. En de tweede is input. En die input die kan vooral komen van mensen. Ik werk op de HKU met jonge, talentvolle mensen om me heen. En dat is voor mij een hele belangrijke bron van input. En daarnaast mensen van buiten de HKU die op ons afkomen met een vraag. En de derde bron van input is voor mij toch het oneindige internet. Dus ik vreet me helemaal suf aan informatie.
Ja, en er is zo lekker veel.
En er is heel veel.
Die winkel, hè, die innovatiestudio, is dat nou een leerplek voor leerlingen? Of is het nou een winkel van de HKU, de Hogeschool van de Kunsten? Wat is het precies?
Het is eigenlijk een soort vooruitgeschoven post voor de HKU. Wij belichamen eigenlijk de takeaway van de HKU. Dat is nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Dus wij proberen aan de ene kant heel erg in de buitenwereld te opereren om daar vragen op te halen, zeg maar, waar mensen in organisaties mee worstelen. En dan te kijken of die vragen passen bij onze propositie. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat we door projecten te doen met die buitenpartijen kennis opdoen. En we zijn een kennisinstelling. En als we die kennis hebben opgedaan, dan laten we die natuurlijk weer terugvloeien in onze curricula.
En die problemen die jullie ophalen, heeft dat nog een verband? Gaan die over iets specifieks? Innovatie, snap ik, maar innovatie waarin?
Nou, de afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op vraagstukken in het domein van zorg en welzijn. Maar daarnaast richten we ons natuurlijk ook op het onderwijsveld zelf. Omdat dat onze core business is. En we hebben veel gedaan voor erfgoedpartijen. Dus de waaier is in principe heel breed.
Maar voor de luisteraar, ik hoor Hogeschool van de Kunsten. En snap ik dat daar ontwerpopleidingen zijn. Aan wat voor vraagstukken moet ik dan denken? En wat kunnen kunststudenten daarmee?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we als HKU proberen om voor dat ontwerpen studenten te enthousiasmeren om antwoorden te helpen vinden op de grote maatschappelijke challenges. En die
dus
zijn
niet een mooi vaasje zitten ontwerpen, maar iets doen wat werkelijk leeft in de maatschappij.
Ja, en ik denk voor allebei is er ruimte. Dus het is niet zo dat we alle studenten nou moedwillig op die agenda zetten. Maar als studenten daar gevoelig voor zijn, en ik merk aan de moderne generatie studenten die binnenkomen, dat ze veel geëngageerder zijn dan ik was in mijn tijd. Die studenten proberen met name te bedienen om een weg te vinden, zeg maar, in wat zij kunnen vanuit een ontwerpperspectief. En waar ze dan kunnen bijdragen aan die grote challenges.
En die ontwerpen die gaan dan niet zozeer over spulletjes of computerprogramma's. Maar dat kan ook sociale innovatie zijn.
Ja, met name. Dus we proberen ze te leren dat ze hun ontwerpkunde eigenlijk dienstbaar maken aan het voorzien in problemen waar mensen mee worstelen. En specifiek voor de innovatiestudio is dan dat we ons focussen op gedrag. Gedrag, motivatie en perceptie.
Dus jullie klant benadert jullie, of jullie benaderen een klant. En die zegt van ja, wij willen zorgen dat de mensen dit kunnen doen of dit gaan doen. En jullie proberen op innovatieve wijze daar een oplossing voor te verzinnen.
Exact.
Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een spel te zijn.
Nee, kijk, als wij gaan wel vanuit onze propositie dat gesprek in. Dus ik probeer altijd wel heel snel af te tasten met zo'n externe partij of wij de juiste partij zijn om met ze in zee te gaan om een antwoord te formuleren. Dus als dat niet zo is, dan verdoen we elkaars tijd en dan zorg ik heel snel dat dat een andere weg vindt. Maar als ik de indruk heb dat we wel iets kunnen betekenen voor zo'n partij, dan gaan we met ze in gesprek.
Laten we het heel even tactiel maken, dan zien we het voor ons. Wat is nou typisch een vraag waar jullie aan gewerkt hebben afgelopen jaar?
Wat ik zelf een hele mooie vraag vond, was van een kinderpsychiater in het UMCU, het Utrechts Medisch Centrum. En die vertelde dat hij werkte met kinderen met gedragsstoornissen. En dan moet je bij het UMCU denken aan een beetje de laatste lijn. Hè? Dus dat zijn kinderen die al door heel veel behandeltrajecten zijn gegaan en die eigenlijk doorverwezen worden voor de last resort eigenlijk.
Van kunnen er niks meer mee.
Precies. Dus dit is voor de specialisten echt. En hij vertelde mij dat die kinderen bij hem aan zijn bureau komen. Maar dat hij eigenlijk ze niet meteen kan behandelen in een aantal gevallen. Omdat ze zo ver in de war zijn eigenlijk, dat die behandeling niet aanslaat. Dus hij zei, er gebeurt iets tussen thuis en bij mij komen, wat ik niet weet of niet kan zien, maar waar ik het gevoel heb dat er iets gebeurt. En ik zou graag willen uitvinden wat dat is, wat daar misgaat, en of jij met games daar een antwoord op kan vinden.
Oké, en waarom gaat die dokter niet naar een of andere marktpartij?
In mijn ervaring is het vaak zo dat de partij die de vraag heeft, die vraag nog niet zo scherp heeft dat hij zich een competent opdrachtgever voelt. En wat ook nog wel eens wil gebeuren is, al of niet terecht, dat die vraagdrager, zal ik maar zeggen, het idee heeft dat als hij met een marktpartij in gesprek gaat, dat hij misschien wel iets krijgt aangeboden wat hij niet goed kan beoordelen, of dat een goed antwoord is, of wat hij als probleem bij zich heeft. En ja, dat hij zichzelf eigenlijk nog niet zo competent vindt als opdrachtgever. Ze willen graag eerst wat meer zekerheid voelen voordat ze dat gesprek durven aangaan.
Je zijn een ontwerpbureau voor sociale innovatie. Dus jullie beginnen helemaal bij het gedrag. Welk gedrag is gewenst?
Ja.
En dan beginnen we helemaal opnieuw te denken.
Ja.
En welke rol speelt gamification daar dan in?
Wat ik al zei, onze propositie gaat uit van problemen die terug te voeren zijn op gedrag. Hè, dus het al of niet vertonen van gewenst gedrag. Of het al of niet aanwezig zijn van motivatie. Dus mensen zouden bepaald gedrag moeten doen, maar doen het niet omdat ze onvoldoende gemotiveerd zijn. Of mensen hebben een perceptieblokkade op iets, waardoor ze dat gedrag niet willen of kunnen vertonen. En het ontwerpen vanuit gamegedachten leidt soms tot paden achterlangs, zal ik maar zeggen. Waardoor mensen of die blokkades kunnen omzeilen of verleid worden tot dat gedrag. Additionele motivatie vinden om iets te gaan doen.
Waarom werkt het bij een game dan wel?
Wat bedoel je met wat we hebben?
Waarom? Hoe kan het dan dat die game, als dat achterpad werkt, waarom lukt het met een game wel om mensen te verleiden, een bepaald soort gedrag te vertonen?
Het wordt een beetje filosofisch, denk ik, maar.
Daar schrikt onze luisteraar niet meer van, hoor. Nee.
We hebben Harry Starr als columnist. No worries.
Precies, je hoort ze nu zuchten. Daar gaan we weer.
Het moment in het gesprek waar het filosofisch wordt. Games zijn eigenlijk een omgeving buiten de werkelijkheid. En het bijzondere van games is dat het een ongeschreven afspraak is. Dat als je eraan mee gaat doen, dat je je overgeeft aan de wetmatigheden die gelden binnen die game. En wat alle mensen die erover geschreven en nagedacht hebben altijd zeggen, is dat het een vrijwillige stap is. Dus je moet je vrijwillig committeren aan het spelen van een game.
Dus het moet leuk zijn.
Over leuk wil ik nog wel een boom opzetten. Maar het moet in ieder geval passen bij je motivatie van het moment. Hè. Je moet geen weerstand voelen om het te gaan doen.
Ja.
Maar op het moment dat je erin stapt, dan gelden per definitie de wetmatigheden die aan die omgeving gekoppeld zijn, die buiten de werkelijkheid staan. En door die omgeving te creëren, kun je soms mensen wel tot bepaalde gedragingen krijgen. En dat heeft ermee te maken dat je dan in die parallele werkelijkheid niet hetzelfde doet als de werkelijkheid. Dus als mensen een perceptieblokkade op wiskunde hebben, moet je niet een spelomgeving maken waarin die wiskunde als een nat washandje in je gezicht wordt geduwd. Want dan heb je dezelfde perceptieblokkade als in de werkelijkheid.
Dus eigenlijk een game helpt mij om te experimenteren, te oefenen met gedrag, zonder dat ik zeg maar bang ben hoeft te zijn voor de zaken die in het normale leven zouden spelen.
Exact.
Want ja. Het is maar spelen.
Het is maar spelen, ja. En er is een heel mooi voorbeeld, niet van onze hand, maar van een game studio uit het noorden van het land. Die kregen een vraag vanuit chirurgen om simulatie te maken voor laparoscopie, inwendig opereren. En de chirurgen vonden dat niks, want dat was werk en dat deden ze al zoveel. En die game studio heeft een spel gemaakt van dezelfde handelingen, onder dezelfde lichtcondities in het menselijk lichaam, maar dan motiverender om te doen. En dat speelden ze voor de highscore wel in hun pauze. En die simulatie niet.
Dus gamification kan helpen om een weerstand weg te nemen, mensen te verleiden in een bepaald soort gedrag te stappen. En dan gaan we het drekkers hebben of het daarna dan ook lukt om dat gedrag weer in de werkelijkheid terug te brengen.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Het is dan wel herfst, maar dat u zo heerlijk bij het knappend haardvuur naar ons zit te luisteren, maakt ons hart even warm hoor. Wij praten hier met Willem-Jan Renger. Hij is hoofd van de innovatiestudio van de HKU. En we hebben het over een middel voor verandering. De katalysator is het spel. En in het eerste stuk hebben we eens gekeken. Ja, wat doet Willem-Jan natuurlijk? Dat we een beetje referentiekader hebben. Maar we staan aan die opening van de kracht van het spelen om verandering te bewerkstelligen. Want jij zegt het spel, en ik ben gek op dat woord, dus ik gebruik het toch een keer. Dat is een leuke vorm van hetzelfde gedrag waar we in de gewone wereld weerstand tegen voelen. Maar slaagt dat spel er dan ook in om die echte wereld te veranderen? Of krijgen we het beroemde twee dagen op de hei? Hebben we al die geeltjes geplakt? Hebben we allemaal gezegd, nou, vanaf nu spreken we elkaar aan op gedrag. Hè? Nu is afspraak, wat ik altijd een van de meest geniale vind. Afspraak is afspraak, goh, niemand wist dat. Maar er komt geen ruk van terecht, want de dagelijkse context vraagt andere dingen. Ja. Hoe gaat die transitie? Hoe komt dan dat spel weer in de realiteit volgens jou?
Nou, wat ik al zei, het spel kun je dus beschouwen als een soort alternate reality eigenlijk ten opzichte van de realiteit. En dat betekent dat op het moment dat een speler in die cirkel stapt, dat hij zich willens en wetens overgeeft aan de fictieve regels die daar gelden.
Ja.
Maar dat er dus ook weer een beweging terug is naar de realiteit waarin de gewone regels weer gelden. En die overgang tussen die twee werelden, dat noemen we ook wel transfer. En daar is ook in de simulatiewereld natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Want het zou geen goede zaak zijn als piloten in een simulator zouden trainen en in de cockpit alles vergeten zouden zijn. En voor heel veel zaken als het denkmodel, zou ik maar zeggen, in die fictieve wereld goed gelijkt aan de werkelijke wereld, is die transfer niet zo moeilijk. Omdat je de parallellen kan gaan zien. Als je hem heel verder van afvoert, hè, dus als je een fantasy spel voor entertainment maakt, waarin je allerlei magische krachten hebt, maar die bestaan niet in de werkelijkheid, dan treedt die transfer natuurlijk niet op.
Dus dat spel moet in die zin bijna emotioneel die werkelijkheid benaderen.
Ja, en dan is er nog wel een belangrijk onderscheid voor ons tussen simulatie en transformatie. Dus bij simulatie, wat bijvoorbeeld gebeurt bij het trainen van piloten, streven de bouwers van de simulatie naar een 1-op-1 relatie met de werkelijkheid. Dus elk metertje, elke knop, elke functie zou moeten doen wat hij in het echt ook doet. En ik heb zelf ooit een keer meegemogen vliegen met een Cessna naast een ervaren piloot. En mocht 2 keer landen op Lelystad omdat ik uren achter een flight simulator had gezeten. En ik kan je vertellen dat werkt. Dus ik kon die werkelijkheid interpreteren en lezen. En Ik wist waar ik moest kijken voor wat. En met een beetje hulp kon ik zelf een vliegtuig landen.
Maar dat betekent ook, wil een spel als effectieve veranderkatalysator werken, dan moet die ver genoeg van de realiteit afzitten om erin te stappen. En vervolgens een ervaring bieden die weer dicht genoeg bij de werkelijke ervaring is, om zeg maar ermee uit te stappen en hem ook werkelijk in te stappen.
Ja.
En dat is je onderzoek dan ook.
Ja, en dat is de kunde ook. Want je kunt vanaf die werkelijkheid naar een fictieve situatie stappen. Maar als je dan een denkmodel creëert, bijvoorbeeld om het leuk te maken, wat ik een lastig woord vind in games, want heel veel games zijn helemaal niet leuk. Die zijn vooral frustrerend. Maar als je dat, die transitie niet goed doet, dus dat denkmodel wat in je fictieve wereld zit, is te veel bepaald om leuk te zijn of te vermaken of zo. En doet de werkelijkheid waar je iets wil veranderen te veel geweld aan, dan breekt de transfermogelijkheid. En dat is eigenlijk de kunde, is om, en dat is ook mijn werk voor een groot deel, is dat ik met zo'n psychiater ga zitten en heel veel uitvraag doe, heel veel vraagarticulatie doe, om een denkmodel te kunnen maken wat dicht bij die professional zit. Want als die zich er niet meer in herkent, dan is er een grote kans dat er een breuk ontstaat naar de werkelijkheid.
Jij appelleerde in het voorgesprek aan een stokpaardje van mij. Ik roep heel vaak, ik voorspel het eind van de trainingsbureaus. Want ik geloof niet zo in het lerend vermogen van de klassieke training. Ga zitten, we gaan je nou leren communiceren. Wat doet een klassieke training dan? Want jij zei, als ik op training moet, dan hoef ik al meteen niet meer. Dan zit ik al niet meer. Wat doet die klassieke training dan anders dan het spel?
Nou, opnieuw denk ik een waarschuwing aan de luisteraars als het wat filosofisch wordt. Maar ik denk zelf...
We moeten er een tune voor verzinnen.
Ik ga een soort geluid.
Ja, ik ga een filosofie disclosure maken. Ja. Ik schrijf hem op, actiepunt.
Laat ik het... Iets anders ingeleid. Ik ben zelf opgeleid als docent. En er is een impliciete aanname in de hele didactiek dat goed onderwijs is expliciet onderwijs. Dus ik ben ook met drill and practice grootgebracht als docent in opleiding. Dat ik over alles expliciet moest zijn. Dit is het leerdoel. Dit is de werkvorm. Dit is de toetsvorm. Je gaat nu 10 minuten dit doen. Alles uitgesponnen.
Dat werkt niet, nee.
Nou ja, daar baseren we nog steeds een groot deel van ons onderwijs op. Ook het geloof in die stellingname. Maar een game kan zo niet werken. Als een game hetzelfde zou doen als die premissen van onderwijs, dan zou die game zeggen, je moet hierop drukken en dan gebeurt er dit, let op. En dan springen die Duitsers uit die vrachtwagen en dan weet je wat je moet doen. Want oké, doe het nu maar. Ja, er is geen speler die dan nog verrast wordt. Die denkt, ja. Of als Hans Klok eerst zijn truc gaat uitleggen.
Maar die is er wel. Maar dat konden ze, dat noemen ze de tutorial. En die ja, slaat iedereen altijd over.
Nou, dat is alleen maar aan het begin om je handelingsverband aan te leren. Ja. Maar dat geeft nog niet de clue van de game weg. Nee. Dus alleen maar laat je zien wat je kan. Maar vervolgens begint het de echte game. He? Maar als een goochelaar zijn act zou uitleggen, dan gaat niemand kijken. He? Dus ik vergelijk gamen vaak met goochelen. Je wil weten hoe het zit, maar niemand vertelt het je tot je het zelf hebt uitgevogeld. En dus eigenlijk staat in die zin gameontwerp haaks op didactiek. Waar je dus in de didactiek expliciet bent en alles voorkoudt en klaarzet. Laat de gamer... moet eigenlijk zwemmen in de oceaan van onwetendheid om door zijn eigen handelen te ontdekken hoe het zit. Nou, als je die twee paradigma's naast elkaar zet, dan snap je dat een formele trainsituatie met we gaan nu dit doen en dat is de bedoeling en zet je gele bouwhelm op en voor veel mensen, in ieder geval voor mij, tot een soort absolute blokkade ik leer hier niet, want ik zit in de weerstand.
Ik zie mezelf ineens op de rand van het zwembad. Het spreekt natuurlijk voor zich dat ik slecht in sport was. Maar dat ik die schoolslag moest oefenen. Zo op die tegels, met je buik op die tegels.
Ja.
En dan zo naar voren. En als ze je er weer uitriepen en zei je... Nee, nu, dan doen we dat weer even. Maar in dat water werkte dat niet.
Nee.
En jullie proberen iets te verzinnen dat je in dat water door prikkels... je handen naar voren gaat steken en ze wijd uitslaat en ze weer bij elkaar brengt en weer naar voren duwt.
Ja. En wat we dus vaak met de transfer doen, is dat achteraf. Hè, want dat is wel vaak een vraag die wij krijgen, ook als we mensen opleiden om dit te leren doen. Is heel veel mensen willen graag die transfer in die game hebben. En je voelt al naar de filosofie jingle van net, maar dat is heel moeilijk. Want we hebben een alternate reality geschapen waarin we dat gedrag doen. En als die ook de transfer bevat terug naar de werkelijkheid, dan breekt die de cirkel.
Ja.
Dus je hebt twee hoedanigheden, de werkelijkheid en de cirkel, en een brug. En in mijn ogen is het de rol van de docent om die brug te zijn. En te zeggen, dit heb je net ervaren hier, dit is de werkelijkheid en hier loopt de brug.
En wat zou je nou kunnen doen met deze ervaren werkelijkheid dan?
Precies. Dus wat geldt er nou vanuit die spelervaring? Wat daarvan is nou relevant in de werkelijkheid? Ja. En wat hebben we daarin gebracht om die cirkel de cirkel te maken?
Ja, als we vroeg over game hebben, want ik merk dat ik behoefte krijg om dat expliciet te maken. Dan zagen we een kartonnen plaat voor ons met oogjes en een dobbelsteen. Tegenwoordig zien we natuurlijk al snel een muis en een scherm voor ons. Maar wij hebben het hier ook over games die gewoon in de ruimte kunnen plaatsvinden. Ja. Ja. Het is niet zo dat jullie noodzakelijkerwijs digitaal vertrekken. Het kan, maar het hoeft niet. Hè?
Nee, het hoeft niet. Nee. Kijk, al onze ontwerpen beginnen op pen en papier. Omdat paper prototyping een manier is om zonder de ballast van technologie en de investeringen erin de werking van dat denkmodel uit de dokteren en uit te proeven.
Paper prototyping, eventjes nu voor ons neologische dilemma.
Dat was jargon. Kijk, we maken in de dialoog met de eindgebruikers en met de arts en wie er dan ook de probleemdrager is, een denkmodel van wat dat beoogde gedrag zou moeten zijn. En dat beoogde gedrag proberen we zo snel mogelijk in een ontwerpje te vatten. En de eerste versies bij ons zijn met stickies, muntjes in je zak, een aansteker als pion.
Ik ben altijd gek op die suikerzakjes bij klanten.
Bijvoorbeeld.
Daar zit ik altijd mee te kijken. Is dat een groepje? En dan doen we dit, dan doen we dat.
Ja. Dus wat er ook maar in je kantoor ligt, daar kun je al mee gaan ontwerpen. En dan kijken we of dat gewenste gedrag wat wij voor ogen hebben ontstaat in het spelen van die mensen. En pas als we daar voldoende mogelijkheden voor zien, dan pas springen we eigenlijk naar die technologie. Die natuurlijk fantastische voordelen heeft in de complexiteit van de feedback geven en verrassingen opwerpen en dynamisch de content moeilijker maken en dat soort mooie dingen. Maar er zitten ook nadelen aan.
Want minder met mensen in de ruimte waar je dagelijks mee werkt.
Ja.
Mag ik hem eens voorleggen? Wij hebben een organisatie. En er zijn allemaal mensen die in hun eentje bij klanten langs gaan. Hè? Die reizen door het hele land heen. En die wisselen helemaal geen kennis uit. En wij willen graag anders gedrag. Want ja, ze hebben hun targets. Dus ze bemoeien zich verder niet zo met elkaar. Maar A vindt een wiel uit. En B vindt een trekhaak uit. Maar ze weten het niet van elkaar. Als dit nou mijn vraag is. Zouden we dan in gesprek kunnen? Kunnen we daar een game voor gaan maken?
In principe wel, denk ik.
En hoe begin jij dan?
Nou, ik wil eerst weten of er ruimte is in de weektaken van die mensen om elkaar te ontmoeten. De verleiding zal groot zijn om een game te verzinnen die ze in hun vrije tijd spelen om die kennis te delen met hun collega's. Terwijl ik denk, nee, als het echt belangrijk is, dan moet je het onderdeel maken van de werkwereld, zeg maar. Ik vind het niet zo ethisch om mensen dan in de trein een game te laten spelen voor hun werk, terwijl het eigenlijk hun cooldown tijd is of hun vrije tijd is.
Ja, maar de reistijden zijn moeilijk. Dus kunnen we iets verzinnen waarbij ze wel 2 uur van hun tijd vrijgemaakt krijgen. Maar dat, die is er, die tijd.
Ja. Nou, dus als die voorwaarde er is, dan denk ik dat een belangrijke stap is om te kijken of je een analoge of een digitale oplossing wil gaan maken. En dat heeft weer alles te maken met het budget wat er beschikbaar is. Want een papieren versie maken en een digitale versie maken, de prijsverschil tussen de beide is ongeveer 1-10.
Ja. Nou, stel, we zijn bereid, welke vorm dan ook, want we vinden die kennisdeling zo belangrijk. Digitaal kan ook. Hoe gaat dan het denkproces?
Ja, dan is de volgende stap is eigenlijk het vinden van dat denkmodel. Dus wat ik dan doe is, ik ga met de drager van de vraag, zou ik maar zeggen, een inventarisatie maken welke stakeholders erbij betrokken zijn, welke direct belanghebbenden en welke hoedanigheid met name.
Welke spelers er op het bord staan.
Welke spelers er op het bord staan en wie er uitspraken kan doen over het gewenste gedrag van die medewerker. Dus dat kan die medewerker zelf zijn. Maar we moeten een soort handelingsverbandmodel hebben, hoe die kennisdeling er dan uitziet.
Wacht even, een handelingsverbandmodel. Dat is een interessante. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou kijk, gamen gaat over handelen. Het gaat niet over content. Het gaat niet over tekst. Het gaat over dingen doen.
Iets doen.
Ja. Dus als ik nadenk over games, denk ik altijd in termen van werkwoorden.
Ja.
Dus wat ik heel vaak met klanten of opdrachtgevers doe, is dat we een soort, ik noem dat zelf préjà vu. Dus ik wil met die opdrachtgever een filmpje eigenlijk oproepen in het hoofd van die medewerkers die uit die buitendienst komen en wat die dan met elkaar doen. Hoe ziet dat eruit? Wat doen ze dan?
Als ze doen wat we zouden willen dat ze moeten doen.
Dus het ideale gewenste gedrag. Dus ik vraag aan een docent, hoe ziet dat filmpje eruit als jouw leerlingen met een onderwerp bezig zijn? Hebben ze rode konen? Zijn ze aan het overleggen? Zijn ze los van elkaar bezig?
Ik snap dat dit een proces is wat heel lang genoemd. Maar we proberen hem voor de luisteraar heel kort te doen. Nou, wat ik wil, ik probeer hem de volgende stap te zetten. Wat ik wil, ze komen van een klant vandaan. Die klant die is boos geworden. En dat ze dan zeggen, jongens, het is mij niet gelukt om in die relatie met die klant te krijgen wat we hebben willen. Want hij werd boos, want ik weet dat ik deed dat en dat. Wat zouden jullie hebben gedaan? Uh-huh. Ja. En dan?
Nou, dan ga je waarschijnlijk naar een soort intervisieachtig model. He, dus het niet zozeer delen van kennis, maar meer delen van oplossingsstrategieën. En we weten van intervisie dat altijd protocol gestuurd is. Omdat je wil voorkomen dat mensen zeggen, weet je wat jij moet doen? Want dan krijg je meteen dat jumpen naar een oplossing. Dus we maken twee kolommen van gewenst en ongewenst gedrag. Wat wil je niet dat ze doen? Bijvoorbeeld meteen de korte bocht, een tip of zo. Want dat is ook nog iets als persoonlijke stijl. Maar we maken twee kolommen, gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Wij gaan dan als designers met die informatie kijken wat voor bouwblokjes uit onze trucendoos van game design kunnen we dan inzetten wat dat gedrag tot gevolg heeft. Daar maken we heel snel een papieren prototype van en dat gaan we testen. Meteen met mensen uit de buitendienst. En kijken of we dat videofragmentje voor onze ogen zien.
Dus je ontrafelt het gewenst gedrag. Je probeert erachter te komen wat ze triggert om dat gedrag te vertonen. Je anseneert dat en dan na afloop ga je vragen, goh, nu heb je dit gedrag vertoond. Zou je dat soms in de werkelijkheid kunnen gebruiken?
Nee, want dit is de eerste ontwerpstap van een aantal herhaalbewegingen, iteraties, ja. Waarbij we steeds dezelfde lust doen. We maken iets, we testen het, wij kijken,
ja.
We vragen die gebruikers en gaan terug naar de tekentafel.
Ja, begrijp ik, maar als je dat iteratief proces, dat cirkelvormig proces een aantal keer doorlopen hebt, is er op een gegeven moment
een
product, een game. Is het met papiertjes in een ruimte en geeltjes? Is het online? Is het op de radio? En dan komt het moment waarin je gaat zeggen, hoe gaan we nou zorgen voor die hechting in de werkelijkheid?
Ja.
En waar, wat is de zekerheid dat die mensen dat spel ook gaan spelen? Want je zegt, je gaat van de werkelijkheid naar de platform en daarna weer terug. Hè? Mm-hmm. En het platform is even die fictieve spelwereld. Mm-hmm. Welke triggers bouw je nou in dat ze ook zin hebben? Of dat ze dus niet vanuit weerstand dat ze moeten, maar dat ze zin hebben om dat te doen? En daar wil ik het straks na de column graag met je over hebben.
People Power.
Ja, dames en heren, hij heeft nadrukkelijk gevraagd of ik deze keer het niet zo opgeblazen en overdreven wil doen. Dus ik hou het heel erg simpel. De geniale Harry Starr.
Ik kom met een lange column deze keer, want ik heb alle tijd. Ik zit in San Remo, dat misschien zijn beste tijd gehad heeft, maar nog steeds de moeite waard in Noord-Italië, maar aan de kust. En hier komt hij. Mijn rode mini of alles is een spel. De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Joost van der Vondel, de Shakespeare van de lage landen, wist het al. We zijn opgenomen in een spel, spelers zijn we. En wie zich dat niet bewust is, is een marionet en wordt gespeeld. Je kunt maar beter speler zijn, want alleen een actor is een factor. Hoe geven wij betekenis door een rol te spelen? De socioloog Irvin Goffman spreekt over de dramaturgie van het dagelijks leven. Wij bevinden ons tussen schijn en werkelijkheid en we moeten er iets van maken. Kinderen worden in hun ontwikkeling serieuze spelers als ze gaan jokken. Het is het moment dat ze gaan beseffen welk effect hun verhalen kunnen hebben. Met jokken begint het serieuze spel. Het is spelen met de werkelijkheid. We spelen onszelf en dat doen we naar beste vermogen. De beste spelers kunnen buiten hun rol treden en zichzelf en zien zichzelf. Welke rol speel ik hier? Ben ik het slachtoffer of de beul? De ouder of het kind? De rulemaker of de rulebreaker? In de wisselwerking bepalen we onze positie. Het spel is begonnen. Het is de dramaturgie van ons dagelijks leven, zeg ik Goffman na. De metafoor van het spel doordringt ons leven. We willen de regie, term alleen al, over ons bestaan. We willen de schrijver zijn van ons verhaal. We zijn spelers op zoek naar wie we werkelijk zijn. Dit ben ik, hier ben ik op mijn plaats. Worden die je bent, om Aristoteles maar te citeren. Telkens weer. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden, zei Multatuli. Hij verwonderde zich over wie hij ook was. Wie ben ik, wordt wie zijn ik. voor wie goed oplet en zijn best blijft doen. We spelen ons spel vol overgave, gaan erin op. Ik woon naast een school en daar zie ik het kinderen doen. Ze oefenen voor later. Winnen, verliezen, vals spelen. En de juf die tegen het huilende jongetje zegt... Kom op, het is maar een spelletje. Johan Cruijff noemde voetbal een spelletje. Dus zo serieus kan het zijn. Het spel, dat zijn wij. En nu zeg ik Flaubert na, die het over Madame Bovary had. Zo heb ik ooit de Inner Game of Tennis van Timothy Galway gespeeld. Een indrukwekkend boek dat duidelijk maakt... dat je in het tennisspel vaak je eigen tegenspeler bent. Ik heb les van de meester gehad. Galway liet ons tennissen. En in het spel kwamen wij onszelf tegen. Als er iets misging, spraken we onszelf, hardop soms, straffend toe. Wat hij ons leerde, was van de tegenspeler in onszelf een medespeler te maken. Met simpele oefeningen. Ik noem er twee. We moesten een bal in een mandje gooien, van een meter of 10. Een simpel spelletje. Elke bal in het mandje leverde een punt op. En wie de meeste ballen in het mandje gooide, had gewonnen. Meer ingrediënten heeft een spel niet nodig. De resultaten waren matig. Aan motivatie ontbrak het ons niet. Toen gaf hij ons een tip die ik nooit vergeten zal. Beschouw wat buiten het mandje valt, ook van betekenis, en deel dat in langs de wijzers van de klok. Vanaf nu wordt elke bal die buiten gaat, informatief. Mis werd +3 of +6. We hadden nu ook vakjes buiten het mandje aangebracht. We straften onszelf niet langer met missers. Lul, hoorde ik zijn speler eens naar zichzelf roepen. Maar namen ons oordeel, namen zonder oordeel waar wat er gebeurde. De tweede oefening illustreerde voor mij de betekenis van fantasie. We deden de service, de opslag in het Nederlands. Je gooide de bal op en sloeg die dan over het net. Dat is best lastig. Beginners nog brachten we het er niet erg goed vanaf. Na ons alle tijd gegeven te hebben, stelde Galway voor dat we ons zouden verbeelden dat we Arthur Ashe waren. Een sterspeler die uit die tijd. Doe alsof je Arthur Ashe bent. Na enige aarzeling gaven we ons over aan de nieuwe rol. De verbeelding kwam aan de macht. En twee keer zo veel ballen gingen over het net. Toen we net alsof durfden te doen. Het spel is een opdracht aan onszelf. Want tussen wieg en graf moet je wat in de strijd tegen verveling. Het spel leidt onze aandacht af. En betrekt ons op elkaar. Het is een sociale, misschien wel culturele bezigheid. En nu mijn rode mini uit de titel. Ik heb een rode mini cabrio. De vrucht van een midlife. Ik verwaarloosde die auto, hoezeer ik ook van het rijden genoot. Tot de vriend van mijn dochter aanbood de auto bij een bevriende vakman, Dennis van der Willik, van Car Detailing, ik noem hem toch hier maar, een make-over te laten geven aan de auto, een soort refurbished car. Knappe jongen die hier nog iets van maken kan, zei ik, want als het om verwaarlozen gaat, sta ik mijn mannetje. Deze bevriende man, vakman, Dennis dus, heeft als hobby, want dat is het, zijn werk is een hobby, om auto's die er niet uitzien weer helemaal nieuw te maken. Door aandacht te geven en inzet te tonen. Kosten wat het kost. Het is een lust in zijn leven. Ze vallen het object met z'n vieren aan, vier vakmensen. Vakmensen alle vier. En stoppen pas als alles zijn oorspronkelijke glans teruggeeft. Het is een spel waarvan ze genieten, een uitdaging. Ze noemen het ook wel eer van je werk hebben. Het is een spel en ze nemen het serieus. Maar ze genieten tegelijkertijd. Zoals het maken van een column ook een spel is. Als Jeroen Buescher mij mailt, krijg ik weer een column van je. Dan is voor mij het spel begonnen.
Dames en heren, Harry Starre. En heel veel dank van ons.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
En na zoveel poëzie komt u weer hard op de grond terecht. Want u bent weer in de studio met Glenn en Jeroen Buescher. En wij praten hier samen met Willem-Jan Renger. Leuk dat je nog steeds naar People Power Change luistert. Waarin wij op zoek zijn hoe change katalysatoren, veranderkatalysatoren, change agents noemen wij ze, in staat zijn om organisaties, mensen, de wereld te veranderen. En Willem-Jan Renger is hoofd van de innovatiestudio van de HKU en we hebben het over gamification. En Willem-Jan, we hadden het daarnet over. Hoe krijgen we nou, we hebben die fictieve werkelijkheid. We hebben een wens. We willen dat mensen ander gedrag vertonen. We analyseren wat maakt welk gedrag we dan zouden willen en wat ze daarvan weerhoudt om te tonen. We gaan een spel maken waarin we ze verleiden. Eigenlijk te oefenen met gewenst gedrag of het vertonen van gewenst gedrag. Maar dat was leuk, dat was een spel. Want hoe komen we dan ooit weer op gewoon 3 hoog achter bij de Delta Lloyd op de afdeling administratie terecht? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Je vertelde een mooie anekdote over een project wat jullie gedaan hebben. Wil je dat nog een keer doen?
Ja, het was niet een project dat wij gedaan hebben. Maar er kwam iemand na dat project bij ons. Het project was uitgevoerd door een game studio in Amsterdam, IJsfontein. Samen met een universiteit, een universitair ziekenhuis. En ze hadden een fantastische game / simulatie gemaakt voor de eerste hulp. En het was bedoeld voor studenten in opleiding die na 6 weken in een soort voorbereidingsfase op de eerste hulp zouden komen. En die game was klaar en die hadden ze aangeboden aan die studenten als in hier is de game. En ze waren eigenlijk teleurgesteld over de speelstatistieken. Het werd niet zoveel gespeeld als ze hadden gehoopt. En toen kwam iemand van de universiteit naar ons toe. En die zei, goh, is er iets mis met die game? Moet het leuker? wat hebben we over het hoofd gezien? En ik vroeg, zo hebben jullie het gelanceerd? Toen zei ze, ja, we hebben die studenten een mail gestuurd dat die game er is. Ze zei, ja, maar dat is misschien niet genoeg. Er is geen urgentie of er is geen... Ze overschatten zichzelf misschien en... Ik zou een zaaltje huren waarin je die studenten uitnodigt voor iets geheimzinnigs. En daar staat een beamer en dat spel op. En daar zitten 20 artsen in opleiding. En laat ze 1 voor 1 op het podium komen en een casus uit die game doen. En geheid dat er 10 patiënten overlijden omdat ze nog niet zo goed geoefend hebben. En dat dan overstaan van hun peers is dat natuurlijk uiterst gênant. Dus een blame and shame oefening. En vervolgens zeg je, nou, dat ziet er goed uit. Over 6 weken staan jullie met echte mensen aan het bed. Dus misschien zou ik de game nog even proberen. En die oefening herhaal je, zeg maar, 3 weken later. En dan zul je zien dat die speelstatistieken enorm omhoog gaan.
En dat is dan de ladder die je uit de werkelijkheid mensen helpt om omhoog te klimmen. Om in die simulatie te stappen.
Ja, je geeft een urgentie eigenlijk om het te doen ook.
Ja, en dan in dit voorbeeld snap ik meteen, want daar oefen je eigenlijk heel letterlijk een situatie. Er komt iemand binnen met een slagadelijke oefening, hoor mij. Bloeding. Wat doe je? Mm-hmm. Maar als het nu over wat abstractere zaken gaat, zoals samenwerken of creativiteit of kennisdeling, wat dan ook. Hoe breng je die ladder weer van die game naar die vloer? Wat moet je daarvoor doen? Want het blijft een fictieve werkelijkheid.
Ja.
Wat zijn de ontwerpcriteria voor een goede game dat die ook effectief is dus?
Nou ja, wat dat voorbeeld net illustreert is eigenlijk dat je 2 ontwerpopgave hebt. En in navolging van een Amerikaanse professor, David Sheffer, die maakt zelf het onderscheid tussen little game en big game. Hij zegt, die little game, dat is eigenlijk het product wat je gebruikt voor die fictieve cirkel. Maar als je dat alleen ontwerpt, heb je een kans dat die op de koude tegels van de werkelijkheid valt. Dus naast als ontwerper heb je een 2e taak, dat is de big game ontwerpen. Dus je moet iets in de context veranderen waarin die kleine game betekenisvol wordt. En dat is eigenlijk wat ik net schetste.
Kan je dat concreet maken?
Ja, dat verschilt heel erg per situatie. Zoals je net zei, voor die artsen is dat de urgentie om die mensen te redden en dat zichtbaar te maken dat ze dat nog niet kunnen, een prikkel om het te doen. En in andere situaties denk ik dat het altijd belangrijk is om ergens te appelleren aan een gevoel van zingeving voor die persoon die het moet spelen. Dus die persoon moet zelf ervaren dat er ook daadwerkelijk iets te halen valt om het te doen.
Dus je geeft die ladder. Ze stappen in die fictieve wereld. Gaan spelen zoals wij dat als kind deden. Het is ongevaarlijk, want die mensen gaan niet dood in het spel. Maar ik kan mijn vaardigheden wel oefenen. Dus als ik feedback, waar ik trouwens tegen ben. Maar feedback ga oefenen in een spel. Dan hoef ik niet bang te zijn dat ik iemand beledigd heb. Dan hoef ik niet bang te zijn dat ik vanaf morgen op het werk kom en dat diegene. En dan uiteindelijk moet de herkenning in het spel weer zo groot zijn dat je gaat denken, maar wacht eens even. Dit lijkt wel op dinsdagochtend op de vloer.
Ja.
En dat zit eigenlijk intrinsiek in je ontwerp. Hij moet fictief genoeg zijn om hem veilig te maken, maar hij moet weer realistisch genoeg zijn om. En kan dan bijvoorbeeld een trainer, een mens helpen met die trap naar beneden, zoals ik hem nu maar voor me zie?
Ja, ik zou zeggen bij voorkeur. Ik vind dat dat nou juist de opdracht is voor een docent of een trainer om dat transferproces te begeleiden. Omdat de ervaring is al aangebracht in die fictieve cirkel. Dus die stap naar beneden toe, dat is nou net waar een docent kan zin en onzin kan scheiden tussen wat je in het ontwerp hebt gedaan en waar de implicaties voor de werkelijkheid zijn.
Oké. Okay. Als morgen een AIX-fonds belt en je zegt, HKU, we hebben iets. Wij zijn een heel bureaucratisch georganiseerde organisatie.
Een bank of zo?
Sorry?
Bank of zo?
Ja, ik noem geen namen. Gloeilampenfabriek, nou, die bestaat er al niet meer. Maar goed, een grote bureaucratische organisatie. En wat wij moeten doen is dat wij ons niet op al die processen en die procedures, maar mensen moeten zelf nadenken en de verantwoordelijkheid en het initiatief moet veel meer laag op de vloer. Dat is een klassieke cultuurveranderingsvraag van dit moment. Ga je dat aan? Een hele AEX, kan dat?
Ja, ik ga het aan tot op zekere hoogte. Dat wil zeggen, ik maak afwegingen hoe ver ik in dat proces ga. Ik zit op dit moment met iemand aan tafel van een grote AEX. Een bank. Ik noem geen namen. Ik denk dat de rol die we daarin nu vervullen precies is de rol die we moeten vervullen. En dat is eigenlijk dat marktvoorbereidende waar ik het over had. Dus ik probeer nu vooral kennis over te dragen aan die organisaties, zodat ze zich een goed opdrachtgever voelen. En te verkennen of onze propositie een mogelijke oplossing voor hun problemen zou kunnen zijn. En ik probeer ze eigenlijk klaar te zetten dat ze daarna zo snel mogelijk ermee naar de markt gaan. Omdat er hele goede marktpartijen zijn die daarop door kunnen. Maar ik probeer eigenlijk vanuit die kennispositie het traject te verkorten, zeg maar, voor die game studio die dan met ze gaat praten. Omdat ze eigenlijk al een beetje voorbewerkt zijn. Hun vraag is getoetst. De aanname of game iets kan zijn is getoetst. We hebben een begin van een denkmodel verkend. Dus ik maak ze een beetje pan klaar, zou ik maar zeggen. Zodat ze met zelfvertrouwen de markt op kunnen.
Willem-Jan Renger, jij werkt in het onderwijs, hogeschool. Hè? Ja. Je bent niet in een Audi leasebak voorkomen rijden. Ik ken zelf een ondernemer, die maakt veel podcasts. Hij is ook dagvoorzitter.
Ik heb ook geen Audi.
Je voelt je wel weer snel aangesproken, Glenn.
Enorm.
Stel even, ik verzin wat. Hij maakt eigenlijk, hij is bezig een organisatie te bouwen rond de kracht van mensen in organisaties. Fictieve casus. En die zegt op een gegeven moment, goh, maar hier is, wij zien in de markt hier heel veel werk voor. Want wij zijn bezig met verandering. En Willem-Jan Renger, waarom kom je niet in de markt? Dan zijn er klanten die heel veel geld betalen. Dan hoef je niet meer online met die Audi leasebak, maar dan mag je er in real life in rijden. Waarom werk jij op een opleiding en niet in het bedrijfsleven?
Ja, dat is een vraag die mij heel vaak gesteld wordt. En ik heb meerdere antwoorden voor de familie en voor de radio.
De meest schandalige, wat houden wij van?
Ja. Nee, ik denk het meest eerlijke antwoord is dat ik in hart en nieren een onderwijsdier ben. Dus ik zie die projecten en die werkzaamheden vanuit Innovatiestudio als een hele belangrijke bron van kennisverwerving om over te dragen op een nieuwe generatie studenten. Ik ben ook coach in een masterprogramma Crossover Creativity, waarin we game changers willen opleiden. En ik geef ze gewoon vers van het mes, eigenlijk wat ik meemaak in die buitenwereld, door. Zodat zij beter worden dan ik. En of dat is mijn grootste motivatie eigenlijk.
Of ben jij misschien stiekem je product? Is dit de mooiste game speelplek denkbaar om het verzinnen van games te bedenken?
Ja, maar dat mag je niet verder vertellen.
Oké.
Dan wil iedereen het gaan doen.
Glenn bijvoorbeeld, dames en heren. Dank voor uw aandacht. Het was weer een heel erg interessante People Power Change. Dit is gelukkig een auditief medium. Want dan zou je nu waarnemen wat Glenn doet om te zorgen dat ik ophoud met kletsen. En dat is niet.
Ik wil het ook wel auditief doen hoor.
Dat is niet voor onder de 33, zeg maar. ik dank Willem-Jan Renger heel erg voor zijn verhaal over games als een cirkel. Waar je instapt, waar je meemaakt wat je eigenlijk in het dagelijks leven mee zou kunnen maken, maar nu met ander gedrag, waardoor je de voordelen ziet, waardoor je leert en waarna je weer terug kan stappen in dat wereld en je voordeel eraan kan doen. Ik dank je heel erg. Ik wens je heel veel succes bij de HKU. En dames en heren, nu het hoogtepunt van deze show, de afkondiging van Glenn van den Burg.
Dankjewel, Jeroen. Oh, heerlijk zo'n uurtje. Ik vond het superleuk. Ik heb weer veel geleerd. En volgens mij, ik ga er Nee, ik weet niet hoe bij jou zit, Joe, maar ik ga daar wel meer gebruik van maken. Dat is toch altijd het leuke van deze podcast of deze radioprogramma's. Dat wij het over dingen hebben dat je denkt, ja, oh, dat kan ik goed gebruiken.
Ik denk dat je een aanbod gaat krijgen, Willem-Jan. Ja,
ik ben er klaar voor.
Ja. Nee, zeker. Dat gaat helemaal goed komen. Dames en heren, het was sowieso heel fijn dat je luisterde. En mijn advies is, luister ook naar de volgende aflevering van People Power. Want dan gaan we in gesprek met Sven Romkes. Dat is een van de columnisten, ja zeker. Maar die is nu het hele uur te gast, samen met zijn collega Marita Bruning. Over de aanpak van inclusie binnen ABN AMRO. Een van die banken die genoteerd is aan de AEX. Of heet dat ding tegenwoordig anders? Nou, maakt niet zo uit. Mocht je nou denken, ja, maar ik wilde zo graag al die afleveringen van Jeroen Buescher horen, waar die in die te horen is. Nou, dat kan, want als hun columns staan netjes apart vermeld, dan klik je op onze website even op podcast en dan krijg je al onze columnisten. En wil je alle afleveringen van People Power Change horen, dan klik je op Radio Reeksen, wat een leuke alliteratie is. En dan klik je op Change en dan heb je alle afleveringen van Change bij elkaar. En die kun je dan fijn allemaal achter elkaar binge-listenen. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze. Fijn dat je luisterde en ik hoor je weer en jij hoort mij weer in de volgende aflevering van People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl